Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week alles over de schoonheid van de dribbel.
A beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar.
Socrates, Socrates, tirou! Gol! Socrates! Lindo gol de Socrates.
No seu modo de andar.
Real Barça. In een tijd dat het nog een spannende pot was. Een tijd dat Barça nog geen dubieus regime op zijn shirt had staan en Real zich zonder gêne Los Galacticos noemde. Hij speelt al de hele wedstrijd Salgado zo dronken dat mocht deze arme man na afloop door de politie staande worden gehouden, zou hij de blaastest niet halen. In de 60ste minuut krijgt hij de bal halverwege de rechterhelft van Real. Hij maakt snelheid en dribbelt voorbij Ramos alsof hij er niet staat. Helguera sluit ook aan, maar ook hij wordt met een schijnbeweging het bos ingestuurd. Roberto Carlos sluit nog bij, maar zijn sliding komt te laat. Hij scoort. Een ruim kwartiertje later is het weer raak. Wederom vanaf links, met dit keer Helguera als voornaamste slachtoffer. Wat volgde? Applaus. Van heel Bernabeu. Voor hem. Ronaldinho. De koning van de dribbel.
Ja, kunnen we gelijk de aflevering ook weer afsluiten,
toch? Ja.
Ronaldinho was wel echt de beste.
Ja. Ja, de beste en de leukste en de plezierigste en de fijnste om naar te kijken. En ook dat het niet zo heel lang duurde. Weet je wel, dat die, zeg maar, Messi... Het was een paar jaar. Ja, het was zo 3-4 magische jaren. En dan daarna gebeurde het nog wel eens, weet je wel, bij AC dat hij een wereldpot speelde, maar... Ja, je had ook wel vaak gewoon het idee dat hij toch gewoon even een nachtje had doorgehaald. Of dat hij met andere dingen bezig was. Dus het was ook zo mooi omdat het schaars was.
Ja. Ja, gaan we het zo denk ik nog wel wat langer over hebben. En over heel veel andere dribbelaars.
Ja, want er is natuurlijk zoveel meer moois dan alleen Ronaldinho.
Zeker. Maar eerst Jap, hoe is het met je fiets?
Nou, het is leuk dat je het vraagt. Want vorige week zat ik hier, toen had mijn vriendin mijn fiets geleend. En had ze mijn tas geleend en mijn handschoenen geleend.
En jou achtergelaten met een fiets met een lekke band?
Ja, precies.
En een tas zonder loodjes?
Precies. Deze week is nog iets erger. Oh. Want gisteren had ze weer mijn fiets geleend en was hem vergeten op slot te zetten.
Nee. Is hij weg?
Dus hij is weg.
Dat meen je niet. Ja. Maar dit is echt zielig dat ik daarom lach.
Ik moet zeggen, ze heeft vandaag een nieuwe fiets voor me gekocht. Dus.
Oh, het is dan ook wel het enige.
Ze is trouwens ook mijn muts kwijtgeraakt deze week. Dus het was geen goede week.
Nee, veel gedronken. Drinkt ze veel?
Nee, ze heeft hoe noem je dat?
Laconieks met je
iets laconieks. Over het algemeen. Ja. En daarom hou ik ook heel veel van haar.
Mooi, net op tijd.
En ze heeft over het algemeen gewoon heel veel mazzel. Dat het eigenlijk altijd goed gaat. Ze zet wel eens vaker de fiets, vergeet ze dan op slot te zetten. En dan staat hij er meestal nog. En dit was gewoon een week dat ze even niet de mazzel had.
Ja.
Dus zij zei, jezus, wat een pechweek. Toen kwamen we er eigenlijk allebei wel achter. Nee, je hebt eigenlijk altijd heel veel geluk. En deze week even niet.
Oh, even lekker. Met de neus op de feiten.
Ja,
precies.
Mooi.
Maar ze heeft een hele lekkere nieuwe fiets voor me gekocht. Dus ik ben helemaal blij. Lekker. En hij is beter dan die gestolen werd.
Even voor de luisteraars, dit is niet Gigi Ravelli, toch?
Zeker niet.
Okay.
Die heeft niks laconieks.
Nee, oké. Okay. Wat was er mooi aan voetbal, van voetbal, jongens?
Ja, ik werd, was het zondag geloof ik, dat de Copa del Rey finale was tussen Real Madrid en Athletic Bilbao.
Ja, de Supercopa.
De Supercopa. Ja. Werd ik...
In het immer sfeervolle Saudi-Arabië?
Ja, dat was wel erg, hè? Maar daar gaan we het even niet over hebben, want dat is echt verschrikkelijk. Maar Modric deed echt iets heel moois. En Wout, een vaste luisteraar, die tipte me dit. Die stuurde dit door via WhatsApp. Het is een aanname. Ergens tweede helft, volgens mij 60ste, 70ste minuut. Waar hij de bal uit een stuit aanneemt door de benen van zijn tegenstander. En je ziet hem zo wachten op het juiste moment dat het balletje stuitert en die verdediger instapt.
Ja.
En met heel veel gevoel met buitenkant rechts neemt hij hem aan door zijn benen en dribbelt hij door. En ja, Modric is sowieso echt in bloedvorm dit seizoen, 36 jaar.
Ja.
En ja, ik heb met hem een beetje wat ik met Benzema ook altijd had. Dat ik, ja, tuurlijk zie ik zijn klasse en weet ik hoe goed hij is, maar het kon me nooit echt bekoren.
Ja. Ik snap wel wat
heeft
je
dat misschien ook gewoon met Real te maken?
Ja, dat heeft dus met Real te maken. Want ik hou van Barça en minder van Real. Ik heb geen haat voor Real, maar het ligt me gewoon minder. Maar wat Modric aan het doen is, is wel echt ongelooflijk. Dus dat is mijn momentje van de week.
Ik heb die liefde iets meer voor Real. Ik vind het wel een mooie club. Modric inderdaad ook nooit helemaal mijn speler. Nee. Hetzelfde is met Benzema. Maar wat ze de afgelopen... Ja, het echt een beetje zoals goede wijn. Die worden echt beter,
ja,
met de jaren.
Ja,
er lijkt ook gewoon geen sleet op.
Nee, nog steeds even makkelijk. Nog steeds zo lichtvoetig.
Ja.
En alleen maar slimmer eigenlijk. Dus misschien is hij wel beter dan ooit.
Ja.
Dat is echt niet normaal.
Ja.
En jij, Jonne?
Ja, ik heb voor een keer maak ik een uitzondering. Ik doe even iets minder leuks, moois. Brobbie is terug. Bij Ajax. En die deed dat met verven. Die maakte
en
twee...
met een hele grote lach op zijn gezicht.
Ja, inderdaad.
Al voor de aftrap stond hij te grijnzen. Hij stond te popelen om te beginnen.
En dat vind ik best dapper dat hij terug is. Want hij is met best wel wat aplomp weggegaan. En om dan na een half jaar te zeggen... Ja, het is niet gelukt. Ik ben niet gelukkig. Ik ga terug. Nou, dat vind ik best best dapper.
Ja.
Hij scoort twee keer. Dus hij doet eigenlijk in een heel lastige uitwedstrijd... hij doet eigenlijk alles wat hij moet doen. En hij geeft daarna een heel normaal interview... over dat hij een goede klik heeft met Dusan Tadic. En dat wordt uitgezonden in Studio Voetbal. En Van der Vaart en Theo Jansen die reageren die reageren zo.
En Brian Robbie, afgelopen zomer verkocht aan Leipzig... nu weer teruggehuurd, die maakte gelijk twee.
Was dit wat je gedacht had?
Ja, iedereen wil natuurlijk bij zijn comeback een doelpuntje maken. En als je er twee kan maken, is het wel heerlijk. Ik ken Dusan, hebben een hele goede connectie. Ik weet wat hij gaat doen en hij weet ook wat ik ga doen. Dus hij heeft me goed gevonden.
Hoe vond je Brobbie spelen?
Ja, wel goed.
Mooi, hè?
Ik zou niks meer zeggen over hem. Je
moet hem niet tegenkomen.
Je staat hier voor de deur.
Ja, terwijl we uitkijken. Nee, hij deed goed. Hij deed...
Ja. Kijk. Ik weet zeker dat deze mannen geen racisten zijn. Ze bedoelen het ook niet slecht. En in Nederland is racisme, maar het niet heel dik erbovenop. Dat zal vast ook wel gebeuren, maar dit is heel subtiel. Want dit is gewoon een gast van 18... die een heel normaal interview geeft na een echte goede wedstrijd. En ineens gaat het over hij vermoord je en... in een donker steegje tegenkomen. En een vriend van mij die wees me hier op. En die wijst me hier wel vaker op. En het zit hem in subtiele woordkeuzes waarmee je iemand wegzet. Kijk, Matthijs Ligt was ook gigantisch toen hij uit de jeugd kwam en 17 was. En daar werd het nooit over gezegd. Dat was een slimme jongen. Daar zat een goede kop op. En dat dit zo gebeurt. Ik vind het heel raar.
Er wordt eerst gewoon heel hard gelachen.
Ja. Dus het is ook een grapje. En ik vind met grapjes, zeker als je elkaar vertrouwt... kan je echt alles tegen elkaar zeggen. Wij maken de hardste grappen tegen elkaar. Ja, daar zijn we ook vrienden voor. Of collega's, zoals jullie willen. Nee, maar dit is heel, heel erg op het randje. Maar het is vooral heel subtiel hoe je iemand weg kan zetten... en niet meer serieus kan nemen. En
dat is het vooral. Heb het gewoon over wat hij heeft laten zien op het veld.
Klopt.
En hou het daarbij.
En je ziet het, diezelfde jongen die wijst me heel vaak op dat zwarte spelers om hun fysiek worden geroemd. Hij is zo sterk, hij is zo snel.
Ik zit nu natuurlijk veel Afrika Cup te kijken. Hoe vaker een... een keeper katachtig wordt genoemd.
Ja.
Hoe vaak iemand atletisch wordt genoemd.
Vaak is vergelijkingen met dieren. Weet je, het zijn allemaal heel subtiele, kleine dingetjes waar mensen zich niet per se van bewust zijn. Dat maakt het. Ja, als je ziet, omdat iemand mij erop wijst, maakt het gewoon ontzettend lelijk. En er wordt een beetje lacherig over gedaan. Ja, ik vond het niet.
Niet chic, op
niet
zijn
chic,
minst.
Maar op zijn minst. Maar ook gewoon eigenlijk een beetje droevig.
Ja.
Gewoon gênant. Dus ja, even één ding minder mooi. Maar ik vond toch dat het even gezegd moest worden.
Ja, en Brobbey zelf was natuurlijk wel heel mooi.
Ja,
dus,
zeker.
Toch nog een positieve noot.
Ja, absoluut. Ja, vet dat hij weer terug is.
Voor de Ajaxide is het denk ik iets moois.
voor ja, Utrecht wat minder, ja zeker.
Nou ja, precies. Ik heb eigenlijk ook een soort redemption voor de Afrika Cup. We staken van wal voordat de Afrika Cup begon met... jongens, laten we er nou niet zo naar kijken als een tweede rangs niveau. Het is gewoon Afrika, Afrikaans voetbal, Afrikaanse landen. Zo moet je het zien. En niet, je moet het niet gaan vergelijken, weet ik veel.
Moet gewoon als,
en toen
als, ja.
werd er natuurlijk aan de lopende band geblunderd.
Ja.
Reclameboarding die het niet deed. Ballen die lek gingen. Volksliederen die verkeerd gingen. In de 85e minuut werd het afgefloten. Al die dingen waardoor we toch met moeite... dat is toch moeilijk om daar doorheen te blijven kijken.
Ja.
Maar ik heb nu een groot compliment voor de organisatie. Of in ieder geval voor de regie van de Afrika Cup.
Ja.
Want er was een shot in de wedstrijd van Ivoorkust... wat echt Oscar-waardig was, wat mij betreft.
Ja.
Dat is namelijk die blunder van die keeper. Die echt fantastisch was. Wat een heerlijke blunder. Een terugkopbal. Beetje naast het goal. Op de achterlijn vangt de keeper hem. Valt op de bal. Maar eigenlijk hij komt een beetje neer met zijn gezicht in de grond.
Ja.
En hij doet eigenlijk de schorpioen. Weet je wel? Zijn benen gaan nog helemaal omhoog.
Het kwam omdat volgens mij omdat het veld heel droog was. Bleef hij al haken. Zeg maar, hij wou een beetje op zijn borst glijden. En dat lukte echt niet.
Nee, dus die actie gebeurt links van de goal.
Ja.
Vanaf, als je naar de goal kijkt, links daarvan. En rechts van het veld stond een camera parallel aan die actie. En die heeft die keeper vol in beeld ingezoomd.
Ja.
En houdt die keeper in beeld terwijl de actie doorgaat. Dus er is een shot dat je van de zijkant die keeper die schorpioen ziet doen. Vervolgens zie je al in de lucht heel mooi het gezicht van die keeper helemaal. Je ziet de paniek. Je ziet hem nog opstaan, grabbelen, nog proberen. En dan zie je in zijn ogen de pijn.
Ja.
Het is te laat. En dan schuift er dus vanaf links komt er in beeld die aanvaller. Die tikt hem nog terug. En dan zoomt die camera ietsjes uit. Maar die houdt die keeper die daar verslagen op de grond ligt. Prachtig in het midden. Dus op de voorgrond speelt die actie zich af. Die goal wordt gemaakt. Maar die cameraman ziet blijft die keeper in beeld houden. En het is...
Volgens mij appte ik jullie ook het shot gelijk.
Ja, jij stuurde inderdaad
de foto gelijk. Dat ik...
Gewoon van die schorpioen.
Ja.
Dat is prachtig. Maar gewoon... Hoe die tragiek, hoe die door alle standen van... ik moet die bal hebben, oh nee, de paniek, het proberen te redden. En daarna de verslagenheid. En daarna legt hij ook zijn hoofd in het gras en blijft hij zo liggen. Wordt hij ook met een brancardveld afgedragen trouwens.
Ja, had ik ook gedaan.
Moet Aurier nog een paar minuten op goal staan? De rechtsback van voormalig Tottenham Hotspur.
Het was een regie, ik vond het echt fantastisch.
Ja, het was goed. Dat was echt heel goed. Ja,
in de lange samenvatting op ESPN kan je terugzien vanaf 9 minuten.
Goeie website trouwens. Ze hebben naar je geluisterd.
Nou.
Ik ben echt binnen 2 klikken elke keer bij waar ik moet zijn.
Nou, ik moet zeggen,
kijk het op YouTube.
Ik ook dus. Ik ben ook geswitcht naar YouTube. Ja, ik vind het nog steeds erg.
Jullie zijn toch gewoon millennials? Wat is het voor waanzin?
En de kwaliteit blijft ook zo slecht. Hij gaat eerst heel lang blokkerig laden voordat je hem eindelijk goed krijgt.
Ja, misschien moet je een keer een goede laptop kopen dan, want...
Wow. Kijk eens, laat mijn laptop hier buiten.
Nee,
ik weet wel waar die 2,50
website...
per maand naartoe gaat van vriend van de show binnenkort.
Nou, is goed.
Ja, ik sta aan jouw kant hoor. Ik vind de app en de website van ESPN nog steeds echt ruk.
Ja? Ik ben echt heel tevreden. Twee klikken, dan heb ik gewoon wat ik wil.
Geef ons even een workshop straks. Van
ik maak wel eventjes een paar screenshotjes erbij.
Ja. Ik ga eerst naar rechts boven naar Watch... Dan ga je naar Highlights, naar Afrika Cup. Maar dan moet hij nog laden. Dan krijg je eerst... Ja.
Nee, maar je gaat gewoon op de homepage. Staat links gelijk Afrika Cup. Dat klik je aan. Dan heb je alle samenvattingen onder elkaar.
Oh. Die heb ik dan nog niet... Nou, zie je, dat heb ik nog niet eens gevonden.
Jongens, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik iemand moet gaan uitleggen hoe een technisch apparaat werkt, joh.
Goed, laten we het heel even ook over de Afrika Cup hebben.
Ja.
Hoe staat het ervoor?
Nou, ik moet zeggen dat het echt wel aantrekkelijker wordt.
Ja, het was
bijna met de wedstrijd.
Begin.
Het was geen goed begin, weinig doelpunten, weinig verrassingen. En er worden nu echt aanzienlijk meer doelpunten gescoord. En er hebben ook een paar leuke verrassingen plaatsgevonden. Cameroen, Burkina Faso, Marokko, Nigeria, Senegal, Guinea en Gabon zijn al door. Terwijl Algerije of Ivoorkust waarschijnlijk naar huis gaat.
Ja, jij denkt dat Ivoorkust nog... Want ze staan nu eerst met 4 puntjes.
Ja, maar als Algerije van die Ivoorkust wint, dan wordt dat toch een lastig verhaal.
Ja, maar dan met 4 punten ben je toch wel... Kans is wel dat je dan bij de beste... Ja, dat is wel waar. Er zijn wel een paar teams met 3 à 4 punten. Dus wordt het spannend.
Kan lastig worden. Egypte waarschijnlijk ook wel door. Maar voor nu gaan we even inzoomen op de teams die wij wat nauwer volgen. Tunesië, Ivoorkust en Ghana.
Ja, en toch ook heel veel kort daarvoor Marokko-Comoren. 2-0, fantastische wedstrijd. Had echt 10-0 kunnen zijn, maar die Comoren die bleven echt vechten als leeuwen. En die kluts, ja, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar hoe die er niet in ging was fantastisch. En die keeper steekt nog zonder te kijken blind een hand omhoog in paniek. En daar wordt hij tegen aangeschoten. Het was prachtig.
Schitterend.
Een ouderwetse klutsituatie.
Een ouderwetse kluts.
En een goal
2-0.
Van Abu Klaw, hè, van AZ.
Ook leuk.
Ja.
Maar ja, Ghana dus. Die had ik een beetje geadopteerd. Maar dat was tot nu. Want ze liggen eruit. Zoals het nu staat. Het is nog niet afgelopen volgens mij.
In ieder geval niet bij de beste 2.
Nee, ze moesten echt winnen van de Comoren. Of tenminste, ze spelen tegen de Comoren vanavond. Jullie horen dit op woensdag. Daar moet ze echt van winnen, want Marokko gaat wel van Gabon winnen. Althans, dat staat nu ook op een verrassing. Maar het gaat gewoon niet goed. Sulemana moest het toch eigenlijk wel gaan doen voor Ghana. Heeft totaal niet geleverd. Volgens mij is het ook onrustig in kamp Ghana. Was natuurlijk na vorige wedstrijd een enorm opstootje. Gabon had de bal terug moeten spelen. Na een blessure. Ghana speelde hem namelijk over de zijlijn. Gabon gaf hem niet terug en scoorde in de laatste minuut. 1-1 opstootje. Wow. Ja, je kan je er wel iets bij voorstellen.
Ja, dat is ook wel rattig.
Maar de sfeer zat er gewoon niet goed in. Dus dit was het, ben ik bang voor.
Einde oefening, denk ik ook, ja.
Lustig.
Ja, nou, dan moet je toch op iemand anders gaan letten. Ik let in ieder geval op Tunesië. Ja, dat gaat goed. Die hebben 4-0 gewonnen van Mauritanië. Hannibal Mehghi wel echt uit beeld. Is zijn basisplaats kwijtgeraakt. Jonge talent van Manchester United. En hij viel niet eens in. Spits Kasri heeft de handschoen wel opgepakt. Met 2 goals en 2 assists. Binnen 9 minuten stond het al 2-0. En vooral de 3-0 is echt van grote schoonheid. Kasri met een overstap. Waardoor hij de lijn openmaakt voor een soort van 1-2. Hij krijgt hem terug. En schuift hem met de binnenkant in een lange hoek. Kasri trouwens ook echt een lekkere dribbel in de benen. Is me opgevallen. Dus die hebben zich heel goed hersteld van die slechte wedstrijd tegen Mali. Ze moeten nu wel winnen van Gambia. Die ook 4 punten hebben. Die 4 punten hebben. En Tunesië 3. Om als nummer 1 of 2 door te gaan. Beste nummer 3 kan natuurlijk ook nog. Maar het is nog wel spannend of ze doorgaan. Ja of nee. Maar ze hebben zich wel echt goed herpakt met leuk aanvallend voetbal.
Lekker.
Ivoorkust?
Côte d'Ivoire. Ja. We hebben het net al even over gehad. Over die gigantische blunder. Nog even de details daarom. Die was dus in de 93ste minuut. En het stond 2-1 voor Ivoorkust tegen Sierra Leone. Ik vind het altijd best lekker om gelijk te hebben. Maar dit was wel echt pijnlijk. Het was echt... Ja. Ik had natuurlijk gezegd dat Ivoorkust... Ja, gewoon een goede ploeg had. Eigenlijk elke positie gewoon wel echt een goede speler had. Maar behalve de keeper. En dat bleek maar weer. Desalniettemin speelden ze goed. Cassie miste een pingel.
Gebeurt hem niet vaak, hè?
Nee, klopt. Dus de middenvelder van AC Milan. Maar gelukkig maakte Haller niet lang daarna. En die had best wel wat kritiek gekregen, ook in eigen land. Het strafkamp werd alweer opgebouwd. Maar op aangeven van Zaha, die er dus gewoon in stond, net zoals Pepe, maakte die een goal. En daarna...
Een vallende rol van de keeper trouwens ook. Hè? Als een amateurkeeper echt gokt. Ja,
echt een gokkie.
Gewoon naar een hoek rent eigenlijk.
Ja, ja, naar dat de verrehoek. En hij schuift hem. Maar dat vond ik dat Haller nog wel mooi deed. Die loopactie daarna heel rustig.
Ja.
Want die ziet die keeper volgens mij uit zijn ooghoek opeens rennen.
Ja. Hij deed het heel koeltjes.
Blijft rustig voor de hoek geschoven.
Jongens, primeurtje. Hij moest lachen daarna.
Ja.
Hij was gewoon gelukkig.
Maar voelt zich vertrouwd, hè?
Ja.
Niet voor, in Cameroen dan, maar voor je voorkust.
Nee, ja, dat was mooi om te zien. Ik had het nog nooit gezien. Mooie tanden, goede glimlach. Ja, zit een goede kop op.
Zeker weten.
dat was de 1-0. Toen werd 1-1. Ook een mooi goal trouwens. Zo, echt een lekkere poeier. Een ouderwetse. En daarna wederom goed voorbereidend werk van Haller. Die hem weer gaf aan Sangaré, die opzij schoof naar Pepe, die er dus ook gewoon in stond. En die hem in de verre hoek krult. En eigenlijk was er niks aan het handje. Tot die gruwelijke, door Jasper al mooi beschreven, ene laatste minuut. Met dus die meer dan pijnlijke aftocht voor het keepertje. Ja, dat was... pijnlijk.
We zullen die foto wel even delen.
Ja, die foto is wel echt schitterend. Ja.
Goed, de groepsfase die zit er nu toch wel bijna op. Dus we kunnen ons eindelijk op gaan maken voor de knock-out rondes. Daar hebben we echt zin in.
Ja.
Dan gaat het helemaal los. Dat voelen we.
Wordt het echt spannend.
Maar we gaan het hebben over ons centrale thema. En dat is deze week de dribbel.
Ja.
Ja.
Waarom maakt de dribbel het voetbal mooi?
Even voor de kinderen en de jonge vaders die luisteren. Dus niet de hond, de dribbel. Dat wil ik even duidelijk hebben. Ja?
Goed dat je het zegt.
Komen we straks
ik denk niet dat iemand...
komen we straks misschien nog terug.
Je weet
misschien
het niet,
dat er nog een muzikaal thema aan vast wordt geplakt hier.
Maar de dribbel, ja, waarom is dat iets wat voetbal mooi maakt? Ik vind het bijna een soort van special power. Het is een van de meest zichtbare vormen van voetbalcreativiteit. En het breekt een wedstrijd of een wedstrijdsituatie in ieder geval echt open. Het is de ultieme manier om een man meer te creëren. En er zijn ook maar weinig spelers die een goede dribbel hebben. En die tegelijkertijd ook de techniek en het inzicht hebben om die dribbel op de juiste manier op het juiste moment in te zetten. En dat maakt een goede dribbel, vind ik, zo bijzonder. Het is wel ook meteen de reden waarom ik een haat-liefdeverhouding met de dribbel heb. Omdat er dus onwijs veel spelers zijn die eigenlijk heel goed kunnen dribbelen, maar gewoon dat moment niet goed kunnen uitkiezen. En constant een dribbel inzetten op het verkeerde moment. En dat is echt heel frustrerend. En ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb echt zelf geen dribbel in de benen. Vroeger wel, was ik echt een handige linksbuiten, maar dat ben ik echt kwijt. Dus daarom ben ik ook altijd wel jaloers op spelers die dat wel kunnen.
Ja, ik heb er niet zo... Als je zegt een dribbelaar, dan heb ik daar toch een negatief beeld bij.
Maar welk beeld, wat dan?
Egoïstische speler die elke keer voor die actie blijft gaan en zich vastloopt en die ruimtes dichtloopt en voor zichzelf kiest. Ja, ik weet, ik hou toch meer van een mooie paas of een mooie assist. Ik hou gewoon meer van de ruimte vinden. En dat, dus als dat met een dribbel gebeurt, dan vind ik het heel mooi. Of als het echt overstijgt dat een speler lijkt meteen ook verheven boven die hele wedstrijd. Zoals Salah dit seizoen. Die heeft het een aantal keer laten zien. Alsof hij nog de enige op dat veld is. En precies zo heel gemakkelijk er doorheen zweeft. Dan kan ik er natuurlijk van genieten. Maar in principe geen fan.
Nee, ik zit echt veel meer in kamp Daan. Ik vind het... De meest pure vorm van voetbal. Het is vroeger als jongetjes. Ik neem aan dat jullie dat ook tot in den treur hebben gespeeld. Afmatteren en wie scoort zat op keep. Of kampioentje.
Kampioentje.
Of op een gegeven moment deden we, want toen kwamen we erachter dat het eigenlijk heel zuur was dat je op keep moest. Maar dus als je scoorde, dan mocht je iemand anders aanwijzen die op keep moest. Dat was ook wel een goede deal nog. Dus dat was gewoon dolle, schieten, scoren. Voetbal in zijn meest simpele vorm. Pas later als je op voetbal gaat, gaat het over pasen en positie en tactiek en dat soort dingen. En eigenlijk net als jij, vroeger dribbelde ik ook heel graag. Want ja, dat is gewoon wat je altijd op straat had geleerd. En
zo moet je het ook gewoon leren. Ja, ik denk ook dat het de beste manier is om voetbal te leren.
Ja, later, zeker toen ik richting senioren ging, toen kwam ik erachter dat ik wel echt heel langzaam was. Dus dan kon ik wel iemand passeren, want dat zat er nog wel in, maar...
Wat dan?
Ja. Ja, dat is echt gaar. Dan haalden ze me gewoon daarna weer in. Ja, dan kon ik weer opnieuw beginnen. Ja, als je dan conditioneel ook niet top bent, ja, dan wordt het gewoon lastig.
Nee, dan wordt het toch wat vaker die crosspaas.
Ja, ja, inderdaad. Het steekballetje of... nee, dus... maar ik vind bijvoorbeeld ook, Jasper, want... ik vind het bijvoorbeeld heel fijn ook om een dribbelaar in mijn team te hebben. Ook, het is natuurlijk ook omdat ik het zelf...
Omdat je een slechte conditie hebt. Dan denk ik, ik speel die bal gewoon links buiten en dan kan ik even op adem komen.
Nee, niet op adem komen. Het is gewoon het moment dat je gevaar kan stichten.
Nee, maar ik ben
maar misschien
echt...
moeten we heel even eerst de definitie van een dribbel benoemen. Wanneer is het een dribbel? Wat is een dribbelaar? Is het één man passeren met één actie? Is dat al een dribbel? Of is het...
Nou,
is het een dribbel ook als je gewoon rechtdoor rent en twee man passeert?
Ja, zeker. Kijk, wat jij eigenlijk, daar net heel goed zegt, is het creëren van een man-meer situatie. En dat vind ik, dat kan je doen door middel van passing, door middel van loopacties, een steekbal, tactiek. Dat zijn allemaal, dat is allemaal teamgerelateerd. Maar dan heb je inderdaad een beetje zoals jij
een
zegt,
passeeractie,
special power, dat je eigenlijk gewoon één iemand hebt die dat ook gewoon helemaal zelf kan. Dus die door middel van een actie of een dribbel één man kan uitspelen, waardoor eigenlijk alle verhoudingen op het veld veranderen. Dus je zet een soort troefkaart in, want alle andere verdedigers die moeten dan ook weer keuze gaan maken, waardoor de ruimtes vallen.
Maar ik vind een passeerbeweging vind ik geen... Ja, ik zie het dan, dat zie ik niet voor me als een dribbel of een dribbelaar. Dat zie ik toch echt iemand die... Je moet toch wel een soort afstand afleggen ook... voordat je een dribbelaar genoemd kan worden. Met die bal aan je voet.
Ja,
nou, je ziet, kijk, op zich ook wel voor met
iemand
dat je
een specifieke dribbel
voorbij gaan. Dat, ja, weet ik. Ik zou dat niet per se als een dribbelaar
schrijven. Volgens mij, hoe ik het voor me zie, is dat je met de bal aan de voet een tegenstander opzoekt.
Ja.
En met een passeeractie diegene... Ja, daar langs gaat met de bal. En dan dus die man-meer situatie creëert. En ik vond het altijd als middenvelder het allerfijnste moment als iemand dat deed.
Ja.
Want wat Jonne net zegt, dan veranderen dus de verhouding op het veld. En dat is het moment om als middenvelder dan vrij te komen. Want jouw man gaat wat doen, de centrale verdediger gaat wat doen. En als je dan goed kan nadenken, dan komt er ergens op het veld ruimte en dan kan je vrijkomen. Dus ik vind het echt goud waard om in je elftal een dribbelaar te
hebben. Ik wil de waarde van een dribbelaar ook zeker niet onderschatten. Maar bijvoorbeeld, ik moet vaak bij een dribbelaar misschien een beetje denken aan zeg maar een Idrissi-achtige speler. Die zo met de bal aan ze, die je dan met de buitenkant van je voet, weet je wel, voor je uit een beetje tikt, met je armen een beetje naar buiten toe. En dat opzoeken en dan een beetje zo dat stoppen, gaan.
Ja,
stoppen.
Ook, maar...
Dat vind ik een frustrerende... Ik hou daar niet zo van. Dat soort dat maniertje is het, of zo.
Nou, ja, dat ik vind ik heel specifiek, maar... Heb je veel verschillende soorten dribbelaars. Gaan we het straks ook nog hebben. Maar wat bij mij vooral heel belangrijk is van een dribbel, is dus het creëren van een man-meer situatie individueel. Dus niet als team, maar gewoon als persoon, waardoor er ineens van alles gaat gebeuren op het veld. Want ja, de status quo, die verandert ontegenzeggelijk.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Of hij nou zijn armpjes wijd heeft, of met zijn buitenkant voet, of dat hij gewoon op middenveld bij iemand wegdraait en of een man uitspeelt. Ja.
Maar goed, zo als zo'n De Bruyne die een... op het middenveld iemand uitkapt en daarna een hele mooie steekbal geeft. Dat zou
ik vind De Bruyne wel
als een dribbelaar.
Ik vind De Bruyne wel ook een dribbelaar. Hij kan op het middenveld een dribbel inzetten waarmee hij daadwerkelijk een man-meer situatie creëert.
Nog tegen Chelsea gedaan afgelopen weekend.
Ja, en daarna. Ja, ik wou net zeggen, daarna heeft hij ook nog altijd echt een belachelijk goed vervolg.
Maar goed, aan wie moeten jullie dan denken als je denkt aan een dribbelaar?
Ja, ik moest echt meteen denken aan De Nielson.
Ja.
Want toen ik opgroeide en elke dag zelf op straat voetbalde, was dat de naam die rondzong als de ultieme dribbelaar. De Nielson van Real Betis Sevilla.
Ja.
Braziliaan, de Sultan of Stepovers. De koning van de schaar, van de Pendalada, zoals ze het ook wel noemen. En ik vond dat toch wel bijzonder, want... Ik heb het nu een beetje over begin 2000. En dan, ja, toen kon je niet per se de samenvattingen van Real Betis Sevilla kijken. YouTube, kwam ik achter, bestond ook nog niet. Het is pas in 2005 opgericht. Dus,
ja. Absurd.
Hoe wist ik dat de Nielson die dribbelaar was?
Die
ik denk
Nike reclames.
Een legendarische status gekregen.
Ja, had echt
reclame.
Door die Nike reclames een beetje ook door het weken 98, denk ik. En dan misschien toch door de maandagavond Eurogoals.
Ja,
die drie dingen. En ja, wat voor een dribbelaar hij was. Hij was een hele snelle, kleine, lichtvoetige pingeldoos eigenlijk. Echt een linksbuiten uit de tijd dat ze nog op links speelden. Was ook stijf links, maar dribbelde wel net zo makkelijk binnendoor als buitenom. Heel veel de schaar. Maar deed ook die JJ Okocha truc, weet je wel. Dat hij hem zo onder zijn voet rolt en dan met zijn andere been er overheen stapt. En hij gebruikte dus heel vaak die truc die Cristiano Ronaldo later heeft toegeëigend.
Ja.
Die kap achter zijn stambeen.
Ja.
En daar is ook wel echt een mooi filmpje van op YouTube, dat hij dat bij Puyol doet. En dat Puyol gewoon helemaal wegglijdt. En nog met zijn hoofd probeert die bal weg te koppen. Heel grappig.
Oh, dat is lekker zeg.
Ja, maar als je die filmpjes ziet, is het ook wel weer onbegrijpelijk dat hij het niet echt gemaakt heeft. Maar ik ben er een beetje ingedoken en De Nielson vond het allemaal wel best. Hij wist, ik ben niet de allerbeste voetballer van de wereld. Hij speelde natuurlijk met Ronaldo, de echte Ronaldo bij Brazilië. Met Rivaldo, die waren beter. Maar hij dacht wel, ik heb het wel in me om de meest spectaculaire te zijn. Dus als hij op het veld stond, dan dacht hij gewoon, ik ga ervoor. Ik ga het publiek vermaken, ik ga mijn tegenstander vernederen. En of ik nou score of een assist lever, het zal me eigenlijk een worst zijn. Ik ga gewoon het publiek vermaken. En dat deed hij al bij Santos, waar hij begon. En later dus bij Real Betis Sevilla, wat hem voor 21,5 miljoen kocht.
In 98?
Ja, volgens mij vlak voor het WK. Dus in 98
wow.
Inderdaad. Wat toen een godsvermogen was. Ja. Duurste speler ter wereld. En ja, de club wilde een soort van alles of niets power move doen om het Barça en Real
vet.
Lastig
Heel
te
vet.
Maken. Is uiteindelijk echt falikant mislukt.
Ja, dat hoort. Dat als je alles of niets.
Precies, dan kan dat gebeuren.
Gewoon, ja.
Want hij heeft 7 jaar daar gespeeld. Hoeveel goals heeft hij denk je gemaakt in 7 seizoenen?
Het zal niet veel zijn.
Ja, maar linksbuiten.
7 seizoenen? 70. 10 goals per seizoen?
13. 13 goals gemaakt.
Duurste speler ter wereld.
Ja. Ja.
Ah, dat vind ik wel heerlijk.
Dat is wel lekker.
Dat is echt goed.
Ja, maar als je dus die filmpjes ziet, het blijft jammer dat hij zijn potentieel nooit echt benut heeft. En dat we hem dus eigenlijk vooral kennen van die Nike-reclames.
Ja.
Want, ja, jullie noemen het al gelijk.
Tuurlijk.
Dat is gewoon waar je hem van kent. Ja.
Ja. Ja, hij doet me een beetje, ook door wat je zegt, door zijn mentaliteit van ik ga gewoon publiek vermaken. Hij doet me een beetje denken aan Charisma.
Ja.
Die
ja,
ik ook altijd fenomenaal vond. Want je zag inderdaad die filmpjes aan die buitenkant rechts en die acties en weet ik veel wat. Maar als je dan inderdaad naar zijn statistieken ging kijken of ja, je vroeg je af waarom zit jij nog steeds in de Portugese competitie en waarom maak je nou nooit die echte stap. Dat was volgens mij omdat hij ook gewoon dat het allerleukst vond.
Ja.
Gewoon... ik ga voor de YouTube-compilatie.
Ja.
Dus ik weet niet of hij al wist dat er YouTube-compilaties bestonden, maar hij ging daar wel voor.
Ja, en met Robinho heb ik dat dus ook een beetje. Die ook trouwens van Santos kwam.
Daar had ik hem iets meer... Ik vond hem dus nooit...
Nou ja, als
hij
dus,
flopte, vond ik
hij,
altijd.
Hij flopte, maar als je dus op weer naar YouTube gaat en filmpjes van hem kijkt, dan schrik je echt dood hoe goed hij was. En die ene actie in de finale van het kampioenschap van Brazilië, Santos Corinthians, hij is 19 jaar. Als ze winnen, zijn ze kampioen. Die staat me gewoon nog steeds bij. En dat is namelijk dat hij 25 meter van de goal, een beetje links van de 16, komt hij aandribbelen. Hij zet een 8-dubbele schaar in. Die verdediger, die danst.
Dat is 2 keer Julian Jenner, hè? Wil ik even steeds. 2 keer, de dubbele Julian Jenner doet hij.
Ja. Ja, en die verdediger die danst naar achter. Die kan het gewoon niet meer bijbenen. Die valt half. Moet hem nog neerhalen. Komt een penalty uit. En Santos wordt voor het eerst in, geloof ik, 34 jaar kampioen. Met een ontketende Robinho. En trouwens ook Alex van PSV speelde in dat team.
Oh,
en
vet.
Diego van Werder Bremen nog later.
Ik denk trouwens dat dat filmpje van die schaar van Robinho ook het eerste YouTube-filmpje was wat ik zag, denk ik.
Ooit, gewoon
ja,
ooit.
Dat was gewoon die van die eerste voetbalcompilaties.
Ja.
Gewoon een paar van die soort rare, legendarische...
Beetje blokkerig.
Hele slechte kwaliteit, inderdaad.
Ja. Heel lang laden.
Ja, net de site van de ESPN, hè?
Niet als je gelijk bij het homepagina, kan je daar gelijk... kon je aanklikken Robinho, actie.
Ah,
dan laden die gelijk.
Voordat Voordat ik zeg wie mijn favoriet is. Ik heb een lijst gevonden met de meeste succesvolle dribbles per speler vanaf het seizoen 2006-2007. De lijst is een jaar oud, dus hij is niet helemaal actueel meer. De definitie in deze lijst van een dribbel wordt verstaan: iemand succesvol passeren. Gewoon een man uitspelen. De top laat zich redelijk raden. Wie staat er op 1?
Messi.
Messi, 1880 succesvolle dribbles.
Wat moet dat zalig zijn, zeg.
Kom maar met nog wat namen. Wie in er nog meer in de top 10 staan?
Hazard misschien?
Hazard op 2 met 1220.
Wauw. Ronaldinho?
Nee, het is vanaf 2006, 2007. Ja. Ik denk dat het net verkeerde tijd is.
Cristiano
Ronaldo op 5 met 816. Echt een 1000 stuk minder dan Messi. Wow. Ribéry op 3.
Robben?
Nee. Ribéry op 3. Aguero op 4. En dan wordt het interessanter na 5. Want dan heb je op 6 Joaquin.
Oh,
met 798 succesvolle dribbles. Het lijstje gaat verder. Hatem Ben Arfa op 7.
Wow.
Ja.
Iniesta, Firmino en Neymar. Mbappé staat er niet in. Misschien nog
Firmino?
Ja, te jong. Net te jong. Maar ik wou het wel heel even over Joaquin hebben. Die staat op 6. Met maar 10 minder dan Cristiano Ronaldo. De vrolijkste voetballer die er op de velden rondloopt. De oudste ongeveer, maar ook de vrolijkste. Altijd grappig, altijd vrolijk. Als je dan een compilatiefilmpje van Joaquin opzoekt op YouTube. Zoals je het met al deze spelers dus wil doen. Zijn het alleen maar filmpjes van compilaties van zijn grappen. Je ziet hem alleen maar dollen met interviews en lachen. En alleen maar de slappe lach. Is een heel leuk filmpje. Dan wordt hij gevraagd naar zijn hobby. En hij wordt gewoon heel serieus geïnterviewd op het veld. En hij zegt met een strak gezicht, tennis. Ik hou echt van tennis. En Julio Baptista, die staat daarachter. En dit is zijn tijd bij Malaga. En die gaat helemaal stuk. Ja. Die klapt echt dubbel. Oh, en die camera die zoomt een beetje uit. Een beetje chaos van wat gebeurt er. En dus Julio Baptista zit alleen maar, nee. Nog nooit een racket aangeraakt. En die Joaquin blijft heel vrolijk. Heel trots zitten op die stand. Ja, klopt. Nog nooit. Ja. Nee, alleen maar slappe lach.
Ja.
Maar goed, hij voetbalt nog steeds. 40 jaar. Hij zegt zelf dat hij zo sterk is omdat hij tot zijn 6e borstvoeding kreeg. Als hij...
Zou wel weer zo'n grap aan hem zijn.
Hij ging vroeger voetballen. Maar ook stieren vechten. Als klein jongetje ging hij al stieren vechten. Met kleine stiertjes. En als hij dan ging voetballen, ook met zijn vriendjes, dan rende iedereen naar het waterfonteintje om te gaan drinken. En dan rende hij naar zijn moeder.
Om aan de borst te gaan liggen.
Voor aan de borst.
Op memo,
dit is zijn verhaal. Dus we
goed zeg.
Speelde vanaf zijn jeugd voor Betis. Moest met de bus een uur heen en weer om daar te spelen. Maar vond het fantastisch. Maakte op zijn 19e in 2000 zijn debuut. Was meteen een ster. Kon overal heen. United, Chelsea, vooral Real Madrid wilde hem hebben.
Had hij ook goed gepast.
Had hij goed gepast in die Galacticos.
Ja.
Ze hebben er echt alles aan gedaan om te halen. Raúl heeft ook nog geprobeerd met een slinkse meeting te doen. En te zorgen dat hij dan opeens die Perez kwam dan de kamer binnen. Vooral Mourinho is heel dichtbij geweest. Die had ook een meeting met Joaquin. Toen kwam hij niet opdagen, want hij wist, als ik kom, dan ga ik me laten overhalen. Dat wil ik niet. Dus toen heeft hij achteraf Mourinho opgeweld gezegd, sorry, ik was er niet, want ik had ja gezegd en ik wil niet komen. Toen had Mourinho gezegd dat grote ballen.
Ja, ik vind het eigenlijk heel vet.
En dat hij het heel vet vond.
Ja. Ja.
De enige speler, zegt Mourinho, die ooit nee tegen hem heeft gezegd.
Het zullen er inmiddels wel wat meer zijn, denk ik. Hè?
Uiteindelijk, ja, nu wel. Maar ging uiteindelijk toch weg. Die voorzitter, Don Manuel, was opgepakt voor corruptie bij Betis. En hij had eigenlijk geen keus meer. Ging naar Valencia. Had 2 mooie seizoenen en 1 verschrikkelijk seizoen onder de trainer. Ronald Koeman,
ja.
Wordt echt gesproken van terreur.
Echt?
Ja. Wow. Daarna ging je naar Malaga. En dat is
ook
dat
echt
Malaga.
Geen speler voor Koeman.
Nee. Maar als je ik heb een beetje naar die verhalen over die kleedkamer zitten luisteren. Dat is echt verschrikkelijk.
Okay.
Maar ging naar Malaga. Dat prachtige team met Van Nistelrooy, Matthijssen, Julio Baptista, Cazorla, Toulalan, Isco, Demichelis, nou, et cetera. Die de kwartfinale Champions League nog haalden. En bij zijn presentatie ging hij geen balletje hoog houden, maar vertelde hij een grap. Hij, de grap is in het Engels. It is the final of the Champions League and a man arrives late at the stadium looking for somewhere to sit, but the place is packed. Suddenly, he sees an empty seat out of the corner of his eye. As he approaches, the woman next to it says, "You can sit here if you want." The man is grateful, but he can't help wondering how the seat came to be empty. "Whose seat was it?" "My husband's," says the woman. "And where's your husband?" He died. "I'm sorry," says the man, but still he is a bit confused. "Wasn't there some friend or family member that could have taken the seat today? Why did no one come with you?" "Because," says the woman, "they're all at the funeral." Dit is gewoon zijn presentatiepraatje bij Malaga. Om aan te geven hoeveel die van voetbal houdt.
Okay.
Hij ging daarna nog naar Fiorentina. En in 2015 dus weer terug naar Sevilla, waar 20.000 fans hem verwelkomden. Hij is aandeelhouder geworden van de club. Investeerde Jezus, een miljoen. En is de derde grootste aandeelhouder van de club.
Echt?
Ja, hij zegt vet. Ook tegen iedereen dat hij hun baas is. En je zou dus kunnen zeggen dat zijn liefde voor de club groter is dan die van zijn eigen carrière. Want hij had overal heen kunnen gaan, maar is gewoon trouw gebleven. En dat past heel goed bij Betis.
Ja.
Betis fans zijn heel fanatiek. Zoals ik vrijdag in onze vooruitblik al zei. Want
kwam totaal uit.
De Grand Derby was dit weekend. Dat was ook, dat bleek ook dit weekend. Maar ze winnen dus nooit. Dus, en de andere helft van de stad, die winnen natuurlijk wel veel. Dus de Betis fans, de Beticos, die zeggen ook, ja, het is net als liefde. Het is heerlijk, maar je leidt er ook onder.
Ja.
En dat is eigenlijk net als Joaquin. Hij leidt ook onder zijn eigen liefde voor Betis.
Heel vet. Heerlijke verhalen. Lekker jas.
Maar goed, zal ik mijn Joaquin, ja.
Zal ik mijn favoriete dribbelaar. Eigenlijk heb jij mijn favoriete dribbelaar, maar ja, daar komen we zo op natuurlijk. Die staat boven alle partijen. Dus toen ben ik voor een beetje andere insteek gegaan. Want in principe hou ik ontzettend van trucjes. Ik vind trucjes echt vet. Ik ben nog steeds fan van Danny Hoessen, omdat hij ooit een akka deed. Als iemand een akka doet, dan ben ik koop gewoon een seizoenskaart voor. Ben ik gewoon voor de rest van het leven fan. Vind ik gewoon vet. Maar ik had altijd een hekel aan de schaar. Ik vond het zo'n gare kutbeweging. Deed mezelf ook nooit, ook op straat. Schaar, denk ik, hoe kan je daar nou intrappen? Ook, ja, hoe vaker je een schaar... Ja. Maar de laatste jaren is mijn waardering voor de schaar wel toegenomen. Met name door Ronaldinho, die echt een mooie schaar had. Omdat hij daarna ook die versnelling had. En toch ook echt Cristiano Ronaldo, die eigenlijk dat perfectioneerde. Maar mijn eerste gevoel bij dribbelaars is Ronaldinho. Maar... Jasper heeft hij al. Dus ik
ga geclaimd.
Ja, en terecht. Ik ga voor een ander type dribbelaar. Een dribbelaar die ik eigenlijk nooit een trucje heb zien doen. Ik weet niet of jullie dat wel. Arjen Robben.
Nou, vind ik ook echt.
Wel een dribbelaar met die armen opzij.
Zeker, een absolute dribbelaar. Maar hebben jullie hem ooit een truc zien doen? Ik heb hem volgens mij nog nooit een schaar zien doen.
Nou, dreigen. Nog een keer dreigen.
Nog één keer dreigen.
Nog één keer dreigen.
Eén keer naar de andere kant op kappen. En weer naar binnen kappen.
Ja.
Om nog een keer te dreigen.
Ik hou heel erg van Robben, maar dat is dus niet mijn stijl dribbelaar. Ik hou daar niet zo van.
Ik vind het korte juist wel vet, omdat het heel moeilijk is. Ik heb het zelf heel veel geoefend en gedaan, omdat het ook... Je kan er een soort van dreiging mee uitstralen. Van, ik ga nu een vette actie maken. Wat ik dan eigenlijk nooit deed. Maar goed, dat geheel terzijde. Zijn acties bestonden, of zijn dribbles, bestonden echt puur uit wendbaarheid in combinatie met balbehandeling en controle. Hij had gewoon die bal heel dicht bij zich. Hij was ontzettend snel, ontzettend wendbaar. Hij hield de bal zo kort bij zich en wachtte dan op... Eigenlijk een beetje op de reactie van de tegenstander. Dus, en daar anticipeerde hij dan op. Dus eigenlijk was gewoon zijn voetenwerk net wat sneller dan alle tegenstanders. Behalve natuurlijk
Miguel
van Portugal, inderdaad. Die gewoon toch één keer in de vier jaar hem zoek speelde als we tegen Portugal moesten. Dat was echt extreem pijnlijk. Maar hij kon met die hele korte tikkies en dat echt dat wendbare kon hij... verdedigen ze helemaal zoek spelen. Hij debuteerde echt als klassieke linksbuiten. Dus,
met puistjes op zijn hoofd.
Ja, puistjes op zijn hoofd en krijt aan de schoenen.
Op de fiets, ja.
Ja, en dan echt Nederlandse scholen. Dus gewoon krijt aan de schoenen, linksbuiten, achterlijn halen en een voorzet geven. Maar je merkte al dat die gierigheid, want dat was hij.
Zeker.
En dat is hij nog steeds. Ik weet zeker, als je met hem de kroeg in gaat, hij gaat niet lappen. Daar is hij gewoon te gierig voor. Hij was zo snel en zo behendig dat hij buiten omging en vervolgens voorlangs kon snijden en een bal in de verre hoek kon schuiven of hem met links erin stiften of iets dergelijks. Pas later, eigenlijk denk ik, volgens mij, maar correct me if I'm wrong, vanaf Bayern München ging hij op rechts spelen. Af en toe bij Real al een beetje. Maar bij PSV, Groningen, Chelsea en Nels Elftal echt nog lang niet.
Ja, toen een beetje, wat jij nu zegt, bij Real inderdaad al een beetje. Maar bij Bayern toen pas werd het echt zo'n handelsmerk. Ja. Waar we hem gewoon nu allemaal van kennen.
Ja, klopt. En dat wordt ook nog wel eens vergeten. Hij heeft eigenlijk, samen met Ribéry, heeft hij Bayern uit de slop getrokken. Ja. Want Bayern was een beetje een tweedehands of tweede rangs topclub aan het worden. Dat was natuurlijk Barça, Real en de Engelse ploegen die de klok sloegen. En hij en Ribéry hebben echt voor een revival gezorgd.
Robbery.
Ja, Robbery die club heeft gemaakt tot wat ze nu weer zijn eigenlijk. Want ze waren natuurlijk altijd al heel groot. Nou, daar kwam dus die typische actie. Dreigen, dreigen, naar binnen. Een actie waarvan iedereen wist dat hij hem ging doen. En toch lukte die. Nou, dan ben je in mijn ogen wel echt een fucking goede dribbelaar.
Ja, zeker. Absoluut.
Nog één ding erover. Op het WK in Brazilië, onder koning Louis I, speelde hij ineens in een tweespitsensysteem met heel veel vrijheid. En eigenlijk
werkte fucking goed.
Vond ik hem daar dus nog beter dan dat hij op rechts moest blijven.
Onhoudbaar was hij die.
Ongelooflijk. Het was natuurlijk geniaal bedacht van Gaal. Weet je, van oké, wat zijn nou mijn twee beste spelers? Oh ja, Van Persie en Robben. Oké, wat hebben ze nodig? Ruimte om te kunnen voetballen. Dus waar ga ik die ruimte laten vallen? En het werkte echt als een trein. Nou ja, genieten natuurlijk. En dat komt dus een beetje. Hij is nu dan afgelopen jaar echt gestopt na die rare comeback. Maar
prachtig vond ik dat.
Ook wel vet. Heeft hij qua status en zijn plek in de Nederlandse voetbalgeschiedenis of de voetbalkanon, heeft hij in jullie ogen genoeg waardering gehad? Dus het rijtje Cruijff, Gullit, Van Basten heb je natuurlijk.
Ik vind dus dat hij daar gewoon in hoort.
Ja, dat vind ik ook echt.
Want hij heeft de pech dat hij altijd geblesseerd was, waar hij volgens mij echt niks aan kon doen. Want er was volgens mij niemand die harder werkte, die fitter was dan Robben. Alleen had gewoon een lichaam wat niet meewerkte. En alsnog is hij zo goed geweest en heeft hij zo'n mooie carrière gehad. Ja. En ik vond hem beter dan Sneijder, beter dan Van der Vaart en beter dan Van Persie.
Ja.
Dus wat mij betreft zou hij eigenlijk misschien dus nog wel meer lof moeten krijgen.
Maar ik heb het idee dat die lof wel blijft groeien nu dat hij ook naar de comeback nog weer en ook die tijd bij die laatste twee jaar of zo bij Bayern en dan nu dat hij gestopt is, heb ik het idee dat die legendarische, iconische status van hem wel steeds meer groeit.
Maar
die van
komt ook natuurlijk
minder wordt.
Precies, omdat Van der Vaart en Sneijder gewoon hun eigen troon echt aan het affikken zijn gewoon.
Je bedoelt koning Toto.
Ja, precies. En Persie, Robin van Persie is natuurlijk ook gewoon, was echt heel goed en is ook nog steeds fit en goede persoonlijkheid. Doet leuke dingen nu ook bij Feyenoord volgens mij. Maar Robben, ik vond Robben echt de beste van die vier.
Ja. Ja. Ja, ik hoop dat hij dus die plek gaat krijgen. Dus je hebt Cruijff, Gullit, Van Basten en dan later Kluivert, Bergkamp, Seedorf, weet je wel, die generatie. Ik ben heel benieuwd in onze Nederlandse voetbalkanon van wie waar gaat blijven hangen en op welke positie. Dat kan je natuurlijk altijd pas na een jaar of 10, 20 zeggen.
Ja, ik denk natuurlijk ook dat hij altijd een van die grote vier blijft, omdat zij met z'n vier zo opkwamen, dat zal hij daar altijd tussen blijven staan, of hij nou beter of minder goed was.
Ja, maar het grappige is dat hij zeker ook met het WK in Brazilië daar was hij namelijk gewoon nog steeds op absolute wereldtop, terwijl Van Persie en Sneijder toen toch al een beetje op hun return waren, ook qua clubs natuurlijk.
Ja. Goed, dan mijn favoriete dribbelaar. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje namens ons allemaal, denk ik. Want
Namens ook namens alle luisteraars, toch?
Er is maar één de allerbeste, denk ik. Ronaldinho. Ja. En wat ik zei, ik hou dus niet zo van die kleine technische dribbelaartjes die zo tik, 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 tik er doorheen gaan. De Messi of de Robben.
Voor de luisteraars, Jasper doet het nu even voor.
Ja, nou, tik, 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 tik. Maar ik hou meer van die grote passen met heel veel snelheid erlangs. De ruimte induiken, gewoon er langs rennen. En dat je alleen met een kleine zakken van je schouder of een klein beetje, omdat je al zo snel gaat, die verdediger op het verkeerde been zet. En alleen eigenlijk een beetje de baan van je run aanpast. En ik denk dus, ik denk de mooiste voorbeelden daarvan zijn die van, dribbel van Giggs tegen Arsenal. En die wonderdribbel van Van Nistelrooy. Die
vind ik zo mooi.
Die eigenlijk alleen maar rechtdoor gaat.
Ja.
Hij ziet gewoon en heel ruimte hoekig. En gaat door. Hoeken, grote passen, snelheid. Ja. En dan tikt hij hem nog op het laatst zo heel mooi met zijn binnenkant nog langs de keeper.
Ja.
Maar ja, ik denk toch dat Ronaldinho, die had dat ook. Maar die was natuurlijk veel technischer dan dat. Maar die had ook zeker in het begin die jonge Ronaldinho bij Paris. Met die grote passen. En dan deed hij die Akka ook helemaal
heel wijd.
Dan deed hij hem ook nog helemaal. Dan stond hij al wijdbeens. Ja. En dan deed hij alsnog die Akka.
Ja, hij was heel lenig.
En dat dan ging hij ook zo snel in dat begin. Dat de ruimte op dat veld, dat leek bijna veld lijkt twee keer zo groot te worden. Overal lag opeens ruimte, toch? Ik kon er overal heen. En wat ik denk dat ook, wat hij wel ook heel goed deed, zeker in zijn tijd bij Barcelona, is dat hij zo'n dribbel maakte, twee man passeerde en dan een paas gaf.
Ja.
Volgens mij, als je begint aan een dribbel en je bent langs twee man, dan denk je, oh my god, ik ben al langs twee man. Dit wordt de goal van mijn leven, toch? Ja. Die adrenaline gaat. En je bent zo gefocust op die meter voor je, dat je alleen nog maar daar bezig bent. Soort de baan richting goal. Maar hoe je dan ook nog overzicht houdt, terwijl je op volle snelheid mensen voorbij gaat, is iets wat ik alleen Ronaldinho eigenlijk echt heb zien doen. Dat je dan ook nog zo'n geweldige paas geeft.
Ja, dat is echt zeldzaam.
Ja.
Maar daar is ook wel, want ik heb een paar onderzoeken ook gelezen die inzoomen op, weet je, wat maakt, wanneer is een dribbel nou, waarom kunnen eigenlijk goede dribbelaars zo goed dribbelen? Dat is een beetje de vraag die ze stellen. En dan heb je het natuurlijk over snelheid en over techniek, dat soort dingen. Maar wat ik heel interessant vond, en dat heeft hier misschien wel mee te maken, is dat dus ook uithoudingsvermogen daar een hele grote rol in speelt. Omdat zijwaarts bewegingen maken, rennen, schijnt vele malen zwaarder te zijn dan gewoon rechtdoor. En Ronaldinho was natuurlijk heel veel kort naar rechts, kort naar links, kort naar rechts. En dan op hele hoge snelheid.
Ja.
Maar hij had dan inderdaad het vermogen om ook nog het overzicht te houden. En dat was ook een van de dingen die in een Zweedse studie naar voren kwamen. Namelijk dat goede hersenen eigenlijk misschien wat allerbelangrijkste zijn voor een goede dribbel. Omdat je moet natuurlijk dingen ook eerder kunnen zien en ruimtes kunnen inschatten en kunnen weten van, hey, kan ik wel die kant op en wat dan?
Ja.
En ja, dat is natuurlijk gewoon je genenpakket. Maar het zou zomaar kunnen dat Ronaldinho dat ook had.
Ja.
Dat hij gewoon alles had.
Ja.
Maar ik denk wel dat inzicht, want je ziet hem dan dus ook met buitenkant of juist een hoge dieptebal geven over de hele.
Ja.
Terwijl die al op volle snelheid twee man heeft gepasseerd.
Ja. En het geeft dus ook aan
spacetime.
Hoe fit hij was.
Ja, zeker.
En dat is denk ik ook waar het dus ook waarom het dus niet zo lang, waarom je het niet zo lang heeft volgehouden. Want hij was gewoon op, denk ik, op een gegeven moment.
Ja, en hij hield ook wel heel erg van het leven.
Ja, en terecht.
En terecht.
Het leven is ook schitterend, jongens, toch? Huh?
Wat kunnen we een soort uitkristalliseren wat de karakteristieken van een goede dribbel zijn?
Nou, we kunnen nooit volledig zijn, maar,
hey,
maar we kunnen wel een paar dingen even bespreken. Want ik dacht zelf, onvoorspelbaarheid kwam bij mij op, maar toen ging ik daar wat beter over nadenken. En toen dacht ik, nou, dat hoeft dus helemaal niet. Zie Arjen Robben, wat Jonne net verteld heeft. Je weet precies wat hij gaat doen. En alsnog is het niet te verdedigen. Dus dat onvoorspelbaarheid hoeft dus helemaal niet. Het volgende waar ik aan dacht was tweebenigheid.
Maar het zit misschien wel, die onvoorspelbaarheid zit hem wel in het dreigen een kant op te gaan. En dan opeens.
Ja, maar dat deed hij ook altijd.
Ja, maar hij ging nooit naar rechts. Gewoon echt nooit.
Nee.
Nooit. Dus hij, dan was hij wel. Maar je wist dat hij toch naar zijn linker ging.
Je weet het.
Ja. En ja, daaruit volgt natuurlijk ook tweebenigheid. Want je denkt misschien van, hey, heel handig als ik beide kanten op kan.
Ja.
Maar de beste dribbelaars zijn juist extreem eenbenig.
Klopt. En ik denk dat ze dat zijn ook omdat ze het nooit nodig hebben gehad.
Nee.
Kijk, twee benen ga je doen als je denkt... ja, het is toch wel lekker als ik ook met links af toe die bal erin kan schieten. Want ze zet mijn rechterbeen vast. Maar ja, als je zo goed kan dribbelen je hele leven... ja, dan heb je dat gewoon helemaal niet nodig om ook je linkerbeen te trainen. Ja, zo werkt het toch?
Ik vind het trouwens wel heel mooi als het in zo'n dribbel, zoals ik zei, met grote passen, met snelheid, en dat die bal even van links... van linkerbeen naar rechterbeen gaat. Dat ziet er zo mooi uit.
Ja, met minder grote passen, maar wie dat heel erg had, was Cazorla. Die dribbelde zo mooi met twee benen altijd.
Ja.
Wel een voordeel, maar het hoeft dus echt niet voor een goede dribbel. Snelheid, is dat belangrijk?
Nou, Zidane heeft denk ik ook wel bewezen dat dat niet hoeft.
Nee. Ja, ja.
Mooi dribbel wel.
Zeker.
Heel raarhoekig.
Ja, dat moet dan een van jouw favorieten
zijn. Zeker, omdat het zo grote passen, of zo, ik vind die motoriek zo mooi.
Ja. Bij hem is het gewoon dat het snel en langzaam tegelijk lijkt. En dat vind ik heel bijzonder. En ik vind bijvoorbeeld dat Firmino dat ook heeft. Dat lijkt heel snel en tegelijkertijd heel langzaam. Dus dat is die spacetime.
Ja,
dan zit je erin.
De matrix.
Ja. Techniek? Dat is toch wel echt
dat
heel
dat denk ik wel dat echt
als je een houthakker bent. Alhoewel...
Als je heel snel bent, hoef je dan niet technisch te zijn?
Nou...
Ja, maar zou je dan zeggen dat iemand als Dirk Boerichter of zo... een goede dribbel had?
Ja,
want die was
heel dribbelaar.
Ja, maar niet echt techniek.
Nee, ja.
Of Ruben Schaken of zo.
Ja,
maar is wat dan wel een schaartje.
Dan Marcus Beasley.
Ja, ja, ik heb qua techniek, gaan we het zo misschien nog even over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook verdedigers die in dribbelen of dribbelden. En dan bijvoorbeeld iemand als Grankvist, die van Groningen, weet je wel.
Vet, ja.
Die deed dat best wel veel. Die dribbelde dan in en die werd op een gegeven moment werd hij dan toch opgepakt door. En dan, dan op een heel hoekige, rare manier. Grote passen, hoekig, passeerde. Ja, jij moet het kunnen waarderen, Jas.
Ja, maar passeerde die. Is toch anders?
Ja, maar hij had
snelheid.
Hij had dus niet een fantastische techniek of zo. Maar goed, over het algemeen is techniek wel echt essentieel bij een dribbelaar. Maar je hebt ook uitzonderingen.
Je hebt zeker uitzonderingen. En daarom is denk ik iets als souplesse dan weer veel minder van belang. Dat maakt het veel mooier.
Ja.
Maar om nou te zeggen dat Grankvist souplesse had, nee. Ja. Maar kon wel lekker dribbelen. Maar souplesse, dat is wel iets wat een dribbel speciaal maakt. Als ik bijvoorbeeld denk aan iemand die ik schitterend vind dribbelen. Josip Ilicic van Atalanta.
Ja.
Daar zit zoveel souplesse in. Dat is gewoon een beetje ronde bewegingen. Heel traag. Heerlijk, dat is het eigenlijk het allermooist. Maar heb je daar misschien wat minder aan?
Ja.
Ja.
Spektakel?
Ja, ik denk dat dat wel een dribbelaar kenmerkt.
Ja, toch?
Als je dribbelt zonder spektakel, gewoon hard ergens gewoon hard langs de lijn rennen, vind ik dan ook niet echt een dribbelaar.
Nee, dan kom je inderdaad weer bij de Dirk Boerichters van deze wereld.
Zet het hek maar open.
Rennes Dommedaal. Nee, rent hij, zet het hek open en rent hij nog steeds. Ja, spektakel. Zeker in een vol stadion.
Moet ik ook meteen denken aan jouw intro. Ronaldinho, spektakel.
Ja, toch?
Bernabeu, dat was het gewoon.
Ja, spektakel met
de Nielsen met effectiviteit.
effectiviteit is een volgende.
Ik denk dat dus niet dat hoeft.
Ik vind dat wel belangrijk. Want anders wordt het zo'n kansloze dribbelaar die dus alleen maar kan dribbelen.
Ja, ik moest ook bij deze aflevering veel aan Hatem Ben Arfa denken. Stond wel ook verrassend hoog in dat lijstje met meest succesvolle dribbels.
Ja,
ik had gedacht, die dribbelt alleen maar in de hoop dat het een keer lukt.
Ja, maar dan moet je dus ook wel het lijstje ernaast leggen van hoeveel assists en goals hij heeft gemaakt.
En hoeveel mislukte dribbels.
Ja, dat wel een beetje.
Ik denk dat Hatem Ben Arfa daarin bovenaan staat, maar dat... Ik vind dat toch wel
een
mooie
dribbelaar. Ja, zeker.
Dus ik denk, de Nielsons of de Ben Arfa's van deze wereld.
Ja, maar je wilt ze niet missen, hoor.
Nee.
Nee, daarom. Nee. Dus effectiviteit voor een dribbelaar niet heel belangrijk.
Het is niet heel belangrijk, nee. Maar
het is heel raar dat ik het zeg.
Wil je een grote speler worden, dan natuurlijk wel. Anders blijf je gewoon altijd die dribbelaar. Wat op zich natuurlijk ook heel
veel. Ja, en daar irriteer ik me dan weer aan. Nou goed.
Waarom is het belangrijk om een dribbelaar in je elftal te hebben?
Ja, hebben we net natuurlijk al een beetje behandeld. Maar gewoon, wat het voor mij gewoon samenvat is dat... een dribbelaar, weet je, de plannen kunnen gewoon de prullenbak in als een dribbelaar het op zijn heupen heeft.
Ja.
Kijk, als Neymar speelt heel vaak ook heel slecht, maar als hij het op zijn heupen heeft,
ja,
dan kan je een leuke tactiek hebben uitgedacht als tegenstander. Maar dan maakt het gewoon niet uit, want dan gaat hij uit positie lopen, komt hij de bal ophalen in een druk middenveld, passeert hij drie man en dan kunnen echt al je plannen de prullenbak in.
Ja.
En dat is denk ik eigenlijk precies waarom ik dus niet zo van die dribbel hou. Want die actie, die is natuurlijk fantastisch. Die drie man uitkappen op een middenveld. Maar dan ontstaat er zoveel ruimte die vaak dan door dribbelaars wordt dichtgelopen. Toch? Die duiken dan met de bal aan de voeten die ruimte in. Terwijl als dat spel zich opeens zo openbaart na zo'n passeeractie, om dan een mooie steekbal te geven, is toch,
nou ja,
zoals De Bruyne of zoals Modric. Dat vind ik veel mooier.
Je moet hem wel nog even bij je houden totdat de tegenstander een keus gaat maken natuurlijk.
Ja goed, oké. Okay, dus
je speelt iemand uit. Kijk, als je iemand uitspeelt moet je niet gelijk daarna die paas geven. Want die had je daarvoor waarschijnlijk ook al kunnen geven. Je moet juist indribbelen of opdribbelen totdat zij iets moeten gaan doen.
Als je dan echt een pure dribbelaar hebt, wordt die ruimte juist dichtgelopen.
Te lang,
ja.
Te veel.
Ja,
te lang,
ja,
te ver,
ja,
door. Ja, ja. En dan vind je dat toch altijd zonde.
Ja.
En op welke positie heb je er nou het allermeest aan?
Nou, klassiek gezien zeg je links en rechts buiten. Maar dat is een beetje een soort van balans. Kijk, je doet het om een man meer te situaties creëren. En hoe dieper op het veld, hoe moeilijker dat is. Want over het algemeen staan er bij de tegenstand achterin meer mensen. Dus eigenlijk achterin zelf, voor verdedigers, is het best simpel om iemand uit te spelen. Want
je hebt alleen hele grote ballen voor nodig.
Ja, maar het risico is dus groter. Voorin is het risico minder groot, want je kan hem verliezen. Want ja, hè, er is toch een man meer situatie. Dus eigenlijk vind ik het allervetst, en dat is wel een tendens die je wel wat meer ziet nu, is dus dat er op het middenveld veel dribbelaars staan.
Sterker nog, vooral op zes.
Op zes, ja. Wat natuurlijk gewoon een heel risicovolle positie is. Maar ik geniet echt natuurlijk... Jasper, hoe is het met je verliefdheid?
Nog steeds goed.
Frenkie de Jong, ja. Still going strong. Is echt zo'n heel typisch voorbeeld. Maar Gravenberg vind ik hetzelfde.
Zeker.
Type speler.
Kovacic van Chelsea ook heel erg.
Nou, De Bruyne doet het één positie dieper. Lucas Moura vind ik ook al jaren... doet het ook vrij diep. Maar ook wel echt een middenvelder. Iniesta natuurlijk. Zidane. Deco deed het in mijn ogen ook wel veel.
Zonder snelheid. Heerlijk. Hè?
Zonder snelheid. De spelers die eigenlijk... op het moeilijkste gedeelte van het veld toch succesvol dribbelen. Vieira ook zo'n, weet je wel, dan met van die grote passen. Dus inderdaad wat hoekiger. Maar ja, daarom vind ik eigenlijk, want op middenveld is het allerdrukst. Als je daar een man meer kan creëren, middels een dribbel, dan creëer je dus, dan sla je de tegenstander uit het lood. Want dan moeten de verdedigers moeten iets gaan bedenken. Die moeten gaan uitstappen, die moeten gaan kiezen. En als je dan het vervolg heeft, dan heb je een aanval.
Ik zie ook wel een golfbeweging voor me. Dat de klassieke dribbelaar is natuurlijk een beetje uitgestorven. Voetbal is toch anders geworden. Maar ik zie dat toch wel weer een beetje terugkomen. Toch, want hoe beter de verdedigende teams ook nu op het moderne voetbal worden aangepast, hoe meer noodzaak er denk ik ook wel weer komt voor.
Ja.
Dus
wat Daan zei, een special power.
En het blijft gewoon een zeldzaamheid. Dus als je die special power hebt, dan ben je gewoon spekkoper.
Ja.
Ja, heerlijk jongens. En dan hebben we nog een paar mooie inzendingen van de luisteraars te goed. Iniesta werd heel veel genoemd. Frenkie de Jong natuurlijk. Cazorla werd ook veel genoemd. Maar we hebben er drie uitgekozen met echt een mooi verhaal eraan vast. De eerste kwam van Dogan op Instagram. Die had het over Ribéry. Hebben we al even kort genoemd. Maar hij had het over Ribéry in zijn tijd bij Galatasaray. En ik ga even oplezen wat hij naar ons stuurde. Ribéry kwam jaren geleden uit Metz naar Galatasaray. Niemand kende hem. Werd uitgelachen door zijn voorkomen. Nu nog zeggen voetballers van toen dat ze niet wisten dat hij een voetballer was toen ze hem zagen verschijnen. Een mager, tenger, verlegen mannetje met zijn short helemaal omhoog getrokken. Maar dat veranderde zodra hij de bal in zijn voeten kreeg. Hij slalomde door het veld alsof de spelers er niet stonden. Op een half seizoen heeft hij door financiële malaise geplaagde Galatasaray veel punten, hoop en een verpletterende bekerwinst tegen Fenerbahçe gegeven. Jammer genoeg is hij ook door die financiële malaise vroegtijdig vertrokken na amper een half seizoen. Maar zijn passage was zo mindblowing dat hij niet als lafaard, maar als held werd bezongen. De zoon van de wind werd hij genoemd. Snel, explosief, uitstekende balbeheersing, voetenwerk, vista, fenomenaal.
Wauw, ik was gewoon helemaal vergeten dat hij daar had gespeeld.
Ja, en dus toen had hij dat allemaal al.
Ja.
Alleen toen zag niemand het.
Nee.
Heel mooi. Dan hebben we een spraakbericht van Bruce Willis, een vriend van de show.
Hey boys, Bruce Willis hier. Het is zover. Het is eventjes werk geweest, maar eindelijk ben ik bij. Al jullie afleveringen zijn gebinged. En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven om door geen vriend van de show te worden. En ik dacht, ja, ik kan wel in mijn eentje vriend worden, maar ik ben bij jullie gekomen door een goede vriend die mij jullie show heeft aangeraden. Tim Schuels, a.k.a. Jules de la Couchette, a.k.a. Jules Timmers. En ik dacht, ik neem voor hem ook gewoon zo'n vriend van de show. Dus hij is 2 keer afgerekend. Jullie hebben er 2 vrienden bij. En dan kan ik natuurlijk ook niet achterblijven om meteen mijn lievelingsdribbelaar te noemen. Ik ben echt heel erg fan van spelers die de eredivisie toch een beetje extra show geven. En voor mij was Moussa Dembele die man die dat zeker heeft gedaan. Maar dan is er nog wel 1 eervolle vermelding. Ja, die eervolle vermelding die gaat uit naar Bradley Kuwas van Heracles. Een speler die soms een beetje vergeten wordt. Maar dat was wel een speler die voor mij het voetbalkijken echt leuker maakte. In de eredivisie zo'n speler te zien glitteren vind ik gewoon heerlijk. En dat maakt onze competitie gewoon net even dat stukje leuker. Jongens, bedankt. Ga door met waar jullie mee bezig zijn. En ja, tot snel.
Wauw, dankjewel Bruce.
En helemaal mee eens.
Echt een goede inzending, hè? Want ik was het er ook helemaal mee eens, ja. Maar ik was het gewoon vergeten.
Ik ben echt al jaren fan van Bradley Kuwas. En nu de afgelopen jaren Girano Kerk. Zelfde verhaal. Gewoon echt spelers die vanuit niets iets kunnen creëren. En het vaak ook nog koppelde aan effectiviteit. Want het zijn jongens die toch altijd wel 10...
Ja, Kuwas.
10
à
15 goals per jaar maken.
Ja.
En lekkere trap had hij ook. Goede
linkspoot.
Linkspoot.
Speelt nu bij Maccabi Tel Aviv.
Ja.
Maar was in zijn prime bij Heracles echt niet te houden.
Nee. Dus
fantastische inzending. En dan eindigen we met Paling. Kan er maar één zijn.
Hallo, Studio Socrates. Paling hier. Op de vraag over de mooiste dribbelaar moet ik onmiddellijk denken aan Moussa Dembele. En ik heb het dan over de Moussa Dembele van AZ Alkmaar en meer bepaald het filmpje Tita Tovenaar. Jullie weten ongetwijfeld over welke goal ik het heb. Voor mij is dat een iconische dribbelgoal. Als ik denk aan iconische dribbelgoalen, dan kan ik er maar een viertal bedenken. Die van Zlatan bij Ajax, eentje van Messi van op de flank bij Barcelona en de Maradona-goal tegen Engeland. En dan heb je Moussa Dembele, die er als vierde toch maar mooi in een rijtje staat met iconische voetballers. Het is misschien niet iemand die te boek staat als een grote dribbelaar, maar het is wel iemand die heel vaak onderschat wordt, Moussa Dembele. En elke kans die we hebben om Moussa Dembele te eren, die moeten we aangrijpen. Dus bij deze nomineer ik graag Moussa Dembele.
Schitterend.
Ja,
ja.
Niet een mooie dribbelaar. Tenminste, niet in klassieke zin een mooie dribbelaar. Een rare motoriek.
Ja, gewoon echt zijn eigen stijl.
Hij is maar ook een heerlijke inzending van
Ik heb het al eerder over hem gehad. Ook, denk ik, de enige speler ooit die van links buiten naar verdedigende middenvelders is gegaan.
En die heel vaak terugkomt in onze podcast.
Ja,
terecht.
Zeker.
Volgens mij ook unaniem besloten dat meest ondergewaardeerde voetballer aller tijden.
Ja.
Zeker.
Mooi, dat was het dribbelen. Heerlijk.
Echt heerlijk. Ja.
Ik heb helemaal zin om nog meer compilaties te kijken.
Ja. Dat was wel weer genieten, ja.
Voordat we stoppen, eerst ook nog ons Klaboe-item. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding en met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En de slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons de unbeatable spirit heeft. En deze week gaat het uit niet naar een speler, maar naar een club, namelijk Konyaspor. Deze week overleed de Konyaspor-speler en Turks international en ook bijvoorbeeld oudspeler van Galatasaray, Ahmet Çalık. 27-jarige verdediger speelde vorige week nog mee tegen Sivasspor, maar kwam 11 januari om het leven door een verkeersongeluk. En dat is natuurlijk altijd pijnlijk en dat is al genoeg reden om ze te eren. Maar wat is nou meer de Unbeatable Spirit door de eerstvolgende wedstrijd te winnen. Ze wonnen dit weekend met 1-0 van Adana Demirspor. En een prachtig eerbetoon in de warming-up. Met heel veel bloemen en lampjes. En in de zesde minuut werd de bal ook over de zijlijn gespeeld. Hij had nummer 6, vandaar. Minutenlang applaus en heel veel rode rozen die het veld op werden gegooid.
Was echt mooi.
Ja, echt mooi, maar Unbeatable Spirit is dan natuurlijk wel in naam van je overleden teamgenoot die wedstrijd gewoon winnen.
Ja.
Dus deze week Konyaspor.
Mooi.
Yes, mooi.
En dan Jasper. Mag ik een roffel?
Ja, het is vorige week dus misgegaan.
Ja, dankzij jouw vriendin, maar dankzij, nu...
Ja, die komt wel slecht uit de bus.
Nee, helemaal
moet
niet.
Ik zeggen. Maar ze is heel lief en heel
weet
mooi.
Ik, absoluut, groot fan. Maar daardoor moesten we de loting een weekje uitstellen.
Ja.
En daarom nu?
Daarom nu gaan we een dubbele loting doen. Er worden twee loodjes getrokken. Die winnen allebei een echt Studio Socrates keer Klaboe shirt. En de eerste vriend van de show die een shirt opgestuurd krijgt...
Ik hou het niet heel lang meer vol.
Oussama Oulad Faris.
Oh, gefeliciteerd.
Leuke vriend van de show. Daar zijn we blij mee.
Ja?
En de tweede, die ook een echt Studio Socrates keer Klaboe shirt.
Ik vind dat je dit echt... Je bent een soort beetje Gaston Sparreveld.
En je moet dit toch
maar
een beetje...
Maar dan met haar.
Is Paulo Dybala stiekem eigenlijk Marcel.
Oh, nice. Nou, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Neem even contact op met ons.
Stuur je adres.
Ja.
Dan sturen wij jullie allebei een echt Studio Socrates keer Klaboe shirt op. We hebben er nog een paar, dus we gaan de komende afleveringen nog meer verloten. Ja. Wil je daar dan kans op maken? Word dan ook vriend van de show.
We hadden weer een aantal nieuwe vrienden ook. Toch even noemen nog snel.
Zaten die wel in de tombola al?
Ja, zeker. Oh, okay.
Ja, zeker. Ik heb net nog zitten schrijven.
Ja, lekker.
Magische Marco, Ries.mp3, Hans de Gele Knari, Ruben Stoikov, Kea en Bruce Willis.
Lekker. En dan kan je ook onze oude aflevering nog beluisteren, jongens. Over teams uit recente verleden. Zoals die over PSV met Alex Gomez en Hiddink. Dat was ook genieten. Of over het avontuur van Leeds United in de Champions League halffinale. Of die over de voetbalhemel met onder andere Arjen Robben in het Nederlands elftal in 2008. Dat was echt genieten.
Dankjewel jongens.
Ja.
Tot volgende week. Tot vrijdag bedoel ik.
Tot vrijdag.
Zijn we weer met een korte vooruitblik naar het weekend.
Ja. Studio Socrates wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show. Vanaf €2,50 per maand. En dan help je Jasper aan een laptop die daadwerkelijk dingen kan afspelen van de ESPN-website. Tot vrijdag, boys.
Tot vrijdag.
Vrijdag.
A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço.
Met deze week alles over de schoonheid van de dribbel.
Niet de hond, dus.
Kan je het liedje?
Dribbel, dribbel, aardige hond. Je bent zo zacht en je springt zo vrolijk rond. Als je aan me vraagt wie ik de leukste vind, zeg ik dribbel, mijn kleine vriend.
Was dit de intro?